Laten we dan iets lezen uit Handelingen 1. Uit het boek De Handelingen, het eerste hoofdstuk. Ik lees u voor uit de zogenaamde Telos-vertaling of herziene Voorhoeven-vertaling. Handelingen 1 vanaf het eerste vers. Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen, zowel te doen als te leren, tot op de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de discipelen, aan de apostelen die hij had uitverkoren, aan wie hij zich ook, nadat hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl hij gedurende 40 dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En terwijl hij met hen vergaderd was, beval hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten, die u, zei hij, van mij hebt gehoord. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. Vers 9. En terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen, terwijl zij toekeken en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen ging, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleren, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg, Olijfberg geheten, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis er vandaan. Vers 15, en in die dagen stond Petrus op, te midden van de broeders, en zei, er was nu een menigte bijeen van ongeveer 120 personen, mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas, die de leidsman is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd onder ons gerekend en had zijn deel aan deze bediening gekregen. Deze dan heeft een akker verworven voor het loon van de ongerechtigheid. Vers 23. En zij stelden er twee, Jozef, Barzabas geheten, die bijgenaamd was Justus, en Matthias. En zij baden aldus, o u Heer, kenner van aller harten, wijs van deze twee één aan die u hebt uitverkoren, om de plaats van deze bediening en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas is afgevallen om naar zijn eigen plaats te gaan. En ze wierpen het lot over hen en het lot viel op Matthias. En hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. En toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen. En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige voortgedreven wind, en deze vulde het hele huis waar zij zaten. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Het spreekt wel haast vanzelf, broeders en zusters, beste vrienden, dat u allemaal weet dat het boek De Handelingen een heel bijzondere plaats inneemt in het Nieuwe Testament. Een plaats terecht tussen de evangeliën enerzijds en de brieven anderzijds. Letterlijk en figuurlijk een centrale plaats. Een onmisbare plaats. Zowel om de evangeliën te begrijpen als ook om de brieven te begrijpen. Wat de evangeliën betreft, we hebben maar liefst 4 evangeliën om ons het verhaal van de omwandeling en ook van het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus te vertellen. Maar we hebben maar 1 boek der handelingen. Ik zou haar zeggen, een boek waar je dus extra zuinig op moet zijn. 1 enkel onmisbaar verhaal om te horen hoe het verder ging nadat de geschiedenis van die vier evangeliën ten einde was gekomen. Het onmisbare verhaal dat ons vertelt, niet alleen over de hemelvaart, dat horen we ook in Lucas en Marcus, maar verder de Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest, de geschiedenis van de eerste gemeente, de uitbreiding van het christendom, de roeping van Paulus, de komst van de gemeente, van het evangelie tot de heidenen en de vorming van de eerste gemeenten ook onder de heidenen. Het conflict tussen het christendom uit de heidenen en het christendom uit de joden. Het conflict over de plaats van de wet, dat moest worden opgelost. En tenslotte hoe dat christelijk geloof en dus ook de gemeente helemaal terecht kwam in het hart van de toenmalige heidenwereld, dat wil zeggen in de hoofdstad van dat vierde wereldrijk waarover de schrift ons spreekt, Rome. Dat alles vinden we in het boek De Handelingen. Het is het noodzakelijk vervolg op de evangelie. Hadden we het niet gehad, dan zouden we, naar de mens gesproken, niet geweten hebben waar dat wat in de evangelie beschreven wordt allemaal op uit moest lopen. Waar het nodig voor was. Wat het kon en moest uitwerken. Ten tweede is het boek De Handelingen ook onmisbaar om de brieven te begrijpen. Die brieven hebben allemaal hun eigen achtergrond. Ze werden door Paulus geschreven op bepaalde momenten die we terugvinden voor het allergrootste deel in het boek De Handelingen. We kunnen aanwijzen, kijk, Paulus was toen daar en daar, toen hij die en die brief schreef. En dat helpt ons om te begrijpen waar het in die brief over gaat. En er zijn verschillende van die gemeenten, niet allemaal, maar toch wel heel wat, waarover we horen juist in het boek De Handelingen. Over Thessalonica, over Korinthe, over Efeze, over anderen niet, Colosse. Maar er zijn er ook, maar het merendeel van deze gemeenten worden ons in de handelingen beschreven. Daar vinden we het ontstaan van de gemeente. Daar leren we ook iets over de bijzondere problemen die er in die gemeente waren, waardoor we ook beter die brieven die aan die gemeente gericht werden kunnen begrijpen. Een heel belangrijk boek dus. Een centraal boek voor de geschiedenis van Gods getuigenis hier op aarde. Als u eens met me zou, als u een Telos-vertaling bij u hebt, dan ziet u dat hier een uitzonderlijk lange inleiding boven staat, boven dit boek. En die inleiding is daarom zo groot, juist omdat voor een belangrijk deel hier de reizen van de apostel Paulus worden beschreven. En dat is gedaan om daarin te kunnen aangeven wanneer en waar welke brieven door Paulus zijn geschreven. De inleiding vertelt ons dat dit boek geschreven is door Lucas. En dat is ook onmiddellijk duidelijk uit de aanhef van het boek. Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren, tot op de dag dat hij werd opgenomen. Als we het Lucas-evangelie opslaan, en wel de eerste verse van het eerste hoofdstuk, dan zien we dat Lucas ook dat boek gericht heeft aan ene Theophilus. We lezen daar, aangezien veel ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben, heeft het, zegt hij in vers 3, ook mij goed gedacht, aan het eind van het vers gaan we verder, het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theophilus. Dus twee haakjes, let u erop dat in Handelingen 1, dat hoogedele is weggevallen. Vermoedelijk omdat Theophilus inmiddels een christen geworden was, en als hij dat al was, een zo nauwe band met Lucas had gekregen, dat dit bijzondere betoon van respect niet langer nodig was. Ze stonden op hetzelfde broederlijke niveau. Lucas zelf maakt dus duidelijk dat zijn boek De Handelingen een vervolg is op het evangelie naar Lucas. Het is een boek geschreven aan één enkele persoon, maar natuurlijk zo uitvoerig, zo grondig, dat Lucas ongetwijfeld al beseft moet hebben dat zijn boek voor een heel wat grotere lezerskring was bedoeld. Om ze duidelijk te maken wat het begin was geweest van de geschiedenis van Gods gemeente op aarde. Lucas was daarvoor zeker een bijzonder geschikt werktuig van God. Niet zozeer omdat hij de eerste fasen zo zelf persoonlijk had meegemaakt, maar vooral de latere fasen. We vinden hem terug in dit boek in de zogenaamde wij-stukken. Die zijn die stukken waar hij in de wij-vorm overgaat, omdat Lucas er toen zelf bij was. Hij heeft hele delen van de reizen van Paulus meegemaakt. We zullen dat zien te zijner tijd, zo God wil. En Lucas, die zo nauw de medewerker van Paulus is geweest, was zeer geschikt persoon om dit boek te schrijven. Want, en daar kom ik er nog weer even op terug, op het doel van dit boek. Het is het bijzondere doel van dit boek ons te laten zien hoe het evangelie van een puur Joodse aangelegenheid een zaak werd voor de hele wereld. Dat is een heel belangrijk punt. En daar wil ik ter inleiding een paar woorden over zeggen. U merkt in dit boek, in het begin, dat inderdaad het christendom aanvankelijk een Joodse sekte was. Er waren onder de Joden heel wat verschillende sekten. Afhankelijk van verschillende rabbijnen, wie er navolgers, de leden van zo'n sekte waren. En Jezus van Nazareth was ongetwijfeld ook een groot rabbi. En de navolgers van de Nazarener, de man van Nazareth, werden de Nazareners genoemd. Een Joodse sekte met hun eigen synagogen, zoals we in dit boek zullen vinden, dat ook andere sekten hun synagogen hadden. Dit boek laat ons zien, en misschien was Theophilus wel iemand uit de heidenen, heeft in ieder geval een Griekse naam, maar dat zegt niet zoveel, want dat hadden veel Joden ook wel. Trouwens, tussen twee haakjes, Lucas zelf was, heeft men altijd vermoed, een heiden, maar ook dat is eigenlijk helemaal niet echt zeker. Maar laten we het veronderstellen, dan is het in ieder geval zo dat Lucas in dit boek wil duidelijk maken hoe het christendom van een Joodse sekte, een van de vele stromingen in het toenmalige orthodoxe Jodendom, een zaak is geworden, ook van de volken. En vervolgens van de hele wereld. U ziet dan ook heel duidelijk als u dit boek vervolgt dat Lucas een plan heeft. Dat ziet u in eerste plaats aan de vele dingen die hij niet beschrijft. Staat hier ook in de inleiding. Hij beschrijft hier de geschiedenis van de jonge gemeente in Palestina, Klein-Azië en Europa. Het beperkt zich praktisch tot de dienst van de apostelen Petrus en Paulus en vermeldt bijvoorbeeld niet het ontstaan van de eerste gemeenten in Syrië en Egypte. Het is heel merkwaardig dat u van die 12 apostelen bijna niemand meer terugvindt. Het eerste deel daarin is Petrus de hoofdpersoon tot en met hoofdstuk 12 en dan verdwijnt hij ook min of meer uit het gezicht. En over de andere apostelen hoort u nauwelijks of helemaal niets. Het is heel duidelijk. Petrus markeerde de eerste etappe, de eerste fase in de geschiedenis van het christelijk getuigenis. Petrus was dan ook, zoals we in Galaten 1 lezen, de apostel van de besnijdenis. Hij was de apostel van die christenen die uit het Jodendom waren voortgekomen. En zijn beide brieven zijn dan ook hoogstwaarschijnlijk, met name in ieder geval, aan Joodse christenen geweest. Gericht geweest. Maar Petrus was ook, omdat hij de sleutels van het koninkrijk der hemelen had, zoals we later nader zullen bezien, degene die in Handelingen 8 de Samaritanen binnenleidt in het koninkrijk Gods. En in Handelingen 10 Cornelius en de zijnen. Hij had er knap moeite mee. Want Petrus, we weten dat ook uit Galaten 2, was, ook al was hij natuurlijk een christen, toch ook door en door Jood. Begrijpelijkerwijs. Hij heeft de deur voor de heidenen opengezet. Maar hij heeft als apostel van de besnijdenis niet of nauwelijks onder de heidenen gewerkt. Hoewel ook hij reizen gemaakt heeft. We weten uit de eerste Korinthebrief dat ook Petrus daar gewerkt moet hebben. Anders had niet een deel van de gemeente Korinthe zich naar Petrus, naar Kefas kunnen noemen. Petrus schrijft ook in zijn brief vanuit Babylon. Vermoedelijk het letterlijke Babylon, maar het is ook mogelijk dat hij daarmee figuurlijk Rome aanduidt. De traditie wil dat hij uiteindelijk in Rome is terechtgekomen. En ook dat is helemaal niet zeker. Hoe het ook zij, ook al mogen hij gereisd hebben, zijn dienst heeft zich toch vooral gericht op de Joodse christenen. God had een ander werktuig op het oog. En dat werktuig was de apostel Paulus. Niet de 12e apostel. Er was geen fout in Handelingen 1 toen Matthias werd verkozen, of Matthias. Maar God had een 13e, of eigenlijk helemaal geen nummer, had Paulus. Een apostel met een heel eigen karakter heeft God op het oog gehad. En heeft hij geroepen tot een heel eigen bediening. Vandaar dat na Handelingen 12, ook al vinden we de roeping van Saulus natuurlijk al in Handelingen 9... Na Handelingen 12, dan komt Saulus, later Paulus, op de voorgrond. En dan gaat het boek verder ook om hem. Om zijn dienst onder de volkeren. En midden in dit boek, in het 15e hoofdstuk, en ook daarvan zeg ik net als het boek de Handelingen zelf, letterlijk en figuurlijk, de spil waarom het hele boek draait, er komt die uiterst belangrijke apostelvergadering. Zo belangrijk, omdat daar de vraag beslist moest worden of de gelovigen uit de volkeren toe moesten treden tot Israël in feite. En daarmee ook zich helemaal moesten begeven onder de Joodse wet en alle Joodse gebruiken. Moesten overnemen, vooral de besnijdenis, maar ook verder de spijswetten en heel de wet van Mozes. Of dat de volkeren hun eigen door God gegeven weg zouden moeten gaan. En niet tot het Jodendom zouden moeten toetreden. Daar ging het om de grote vraag. Is christendom inderdaad een Joodse secte? Of is christendom een hele nieuwe ontwikkeling in de raad en in de wegen van God? Deze vraag is vandaag weer merkwaardig actueel. We lezen weer allerlei geschriften, boeken van zowel christenauteurs, maar ook van orthodoxe Joden, die ons willen duidelijk maken dat het christendom pas begrepen kan worden als je de Joodse wortels van dat christendom waart bestuderen. En dat op zekere hoogte zit daar ook best wat in. Natuurlijk, dat hebben de gelovigen altijd geweten, zeker in de laatste eeuwen, dat als je niet iets van het Jodendom begrijpt, het ook moeilijk is het christendom te begrijpen. Maar om vandaag christendom weer eigenlijk helemaal te reduceren tot een Joodse aangelegenheid, een Joodse secte, daarin herken je weer iets van diezelfde twistappel die we daar vinden in Handelingen 15. Wat een beslissend moment in de geschiedenis van de gemeente op aarde. En daar wordt onder leiding van de Heilige Geest de juiste beslissing genomen, die van zo enorme betekenis is geweest. Want nadat die beslissing was genomen, nadat de Joodse gelovigen in Israël, in Palestina, ermee instemden dat de wet van Mozes niet aan de heidengelovigen werd opgelegd, daarmee kon het christendom werkelijk zijn wieken uitslaan en een wereldwijde aangelegenheid worden. Dat had ook voor het Jodendom, en dan bedoel ik voor de Joodse christenen, uiteindelijk enorme consequenties heeft gehad. Dat is ook duidelijk en daar zullen we ook, als de Heer het vergunt, ongetwijfeld over te spreken komen. In het boek komen dus heel veel dingen niet aan de orde. En die helpen ons om te begrijpen waar het in dit boek wel om gaat. Het is letterlijk zoals het hier staat in het eerste hoofdstuk, zoals de Heer Jezus het aangeeft in vers 9, in vers 8... U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Daar hebt u in een notendop het plan van God. In Jeruzalem begint het, het breidt zich uit, Judea, Samaria, al een nieuwe ontwikkeling, want dat waren geen echte Joden. Maar dan gaat het buiten de grenzen van Palestina door tot de einden der aarde. Dat is maar niet een historische aangelegenheid geweest, dat christendom dat zich buiten de banden van het Palestijnse grensgebied brak Nee, de Heer heeft dat duidelijk aangegeven. Daartoe, toen grote beslissingen genomen moesten worden om dat werk voortgang te doen vinden. Hij was erbij. Als het hoofd van het lichaam. Het hoofd van zijn kerk, zijn gemeente. Om ze te leiden door zijn Heilige Geest. In dit boek is Handelingen 1 een inleiding uiteraard. Want in Handelingen 2 lezen we de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest. En we weten uit de brieven dat toen de gemeente gevormd werd. Ik onderstreep dat uit de brieven, want u moet in de handelingen geen leerstellige verhandelingen verwachten. Zoals de handelingen nodig zijn om de brieven te begrijpen, zo hebben we de brieven van Paulus met name nodig om de handelingen te begrijpen. Om achteraf te begrijpen wat er eigenlijk gebeurde. En hoe vreemd dat u ook in de oren mogen klinken. Wij begrijpen beter wat er op de Pinksterdag gebeurde dan Petrus zelf op de Pinksterdag het begreep. Klinkt eigenwijs. Maar wij staan achter de gebeurtenissen. Petrus heeft het later natuurlijk ook begrepen, net zo goed. Hij heeft ook kennis genomen van de brieven van Paulus, ook al was menig ding daarin moeilijk te verstaan, zoals hij in 2 Petrus 3 schrijft. Hij heeft het ook geweten. Maar toen op de Pinksterdag realiseerde hij zich niet wat voor groots daar ontstond. Hij wist, dit is de uitstorting van de Heilige Geest. Wat hij niet wist, dit is de vorming, het ontstaan, het geboorteuur van Gods gemeente. Wel, Handelingen 1 is de inleiding daarop. En Lucas pakt de draad op waar hij hem had laten liggen in Lucas 24. Deze twee hoofdstukken, Lucas 24 en Handelingen 1, sluiten niet naadloos aan. Want u vindt aan het eind van Lucas 24 de hemelvaart van de Heer Jezus. En die wordt hier in Handelingen 1 nog eens beschreven. Twee keer. Dus er is een overlap tussen die twee hoofdstukken. En dat doet Lucas opzettelijk. Het zijn dus niet twee delen van één boek. Zoals 1 en 2 Samuel oorspronkelijk één boek vormden en later kunstmatig in tweeën geknipt zijn. Zo is het hier niet. Het zijn twee verschillende boeken. Hij zegt ook, het eerste boek heb ik gemaakt, dit is het tweede boek. Een tweede afzonderlijk boek, dat niet naadloos aansluit, maar waarin zelfs een zekere overlap is. Zoals de hemelvaart van de Heer Jezus de noodzakelijke afsluiting is van de evangelie, van de hele weg van de Heer Jezus, van, ook van zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding, die tenslotte culmineert in zijn hemelvaart en zijn zich zetten aan Gods rechterhand, zo is de hemelvaart in het boek de Handelingen het begin. Het begin. We lezen in Johannes 7, vers 38 en 39, dat de Heer Jezus de Heilige Geest zou sturen en dat de Heilige Geest niet eerder kon komen, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De Heilige Geest kon pas komen nadat de Heer Jezus was ingegaan in de heerlijkheid van de hemel. Johannes 16 vertelt ons er een mooie reden bij. Er zijn meerdere redenen, maar dat is één mooie reden. In Johannes 16 zegt de Heer Jezus dat de Heilige Geest zal komen om te getuigen van zijn heerlijkheid. Eerst moest de Heer Jezus verheerlijkt worden in de hemel, voordat de Heilige Geest uit de hemel kon neerdalen, om te getuigen van die verheerlijkte Heer in de hemel. Vandaar dat Handelingen 1 begint met de hemelvaart van de Heer. Eigenlijk moet ik nog een stapje teruggaan. Begint met iets te vertellen over die 40 dagen dat de Heer Jezus na zijn opstanding door zijn apostelen werd gezien. Laten we lezen wat er staat. Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren. Mooie volgorde trouwens. Doen en leren. Wat wij leren moet worden ondersteund door wat wij doen. En bij de Heer Jezus was het in eerste plaats de werken die hij deed, waarop hij zich kon beroepen ter ondersteuning van wat hij sprak. Tot op de dag, zegt vers 2, dat hij werd opgenomen. En dat zal Lucas direct nog nader beschrijven. Nadat, zegt vers 2, nadat hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die hij had uitverkoren. Let u erop hoe mooi Lucas hier zegt, door de Heilige Geest. daar leest hij zomaar overheen. Maar u moet bedenken dat waar de apostelen de uitstorting van de Heilige Geest nodig hadden, de Heer Jezus die niet nodig had. Hij had zijn eigen uitstorting van de Heilige Geest ontvangen op de dag dat hij gedoopt werd door Johannes de Doper. En toen ging grote en sterke wind en tongen als van vuur, maar als een duif in alle vrede, maar ook majesteitelijk, zoals deze hemelse vogel plechtig op de Heer neerdaalt. Dat was zijn uitstorting van de Heilige Geest. Onze uitstorting van de Heilige Geest heeft vele voorwaarden. Ik bedoel de uitstorting van Handelingen 2. Eerst moest de Heer sterven. Daarna moest hij opstaan. Hij moest het werk volbrengen opdat de Heilige Geest kon worden uitgestort. En hij moest verheerlijkt worden in de hemel, zich zetten ter rechterhand Gods. En nu, nadat hij een werk volbracht heeft, kan op grond daarvan de Heilige Geest worden uitgestort op diegenen die door dat werk zijn verlost. Maar hij had dat werk niet nodig. Op hem daalde de Heilige Geest neer, zonder dat er van een volbracht werk sprake was, want hij was de zondeloze, de heilige, de reine. De duif vond in hem een rustplaats voor het hol van haar voet, want hij is de man Gods, de zoon Gods, in wie God de Vader zijn welgevallen had gevonden. En hij heeft geleefd en gewandeld door de Heilige Geest. Straks staat er in Handelingen 2, de discipelen werden vervuld door de Heilige Geest. En toen de Heer Jezus vervuld werd door de Heilige Geest, zei Lucas daarvan in Lucas 4 vers 1, direct na de doop van de Heer, dat hij rondgeleid werd in de woestijn, vol van de Heilige Geest. Een mens van gelijke bewegingen als u en ik, met uitzondering van de zonde. Een mens vol van de Heilige Geest en zat erbij geleid door de Heilige Geest. Voor hem was er geen volbracht werk nodig. Om vol te zijn van de Geest en geleid te worden door de Geest. En de Geest inwonend in zich te hebben. Zo ging hij zijn weg. En zo heeft hij ook als afhankelijk mens op aarde, dat wil dit vers zeggen, door de kracht van diezelfde Geest die zij een dag of wat later zouden ontvangen, heeft hij zijn opdrachten aan de apostelen gegeven die hij had uitverkoren. Aan wie hij zich ook, nadat hij had geleden, ziet u, daar hebt u het. Eerst moest zijn lijden plaatsvinden. Staat hij zelfs nog niet eens sterven, hoewel dat erbij inbegrepen is. Maar de nadruk ligt op het lijden van de Heer. Hij had een werk te volbrengen op het kruis. Het werk der verzoening zonder het welk al deze dingen die we hier vinden onmogelijk zouden geweest zijn. Hij heeft geleden. En daarna heeft hij zich levend vertoond met vele duidelijke bewijzen. Met vele gewisse kentekenen, zoals de oude vertaling het zei. Met vele duidelijke bewijzen. Dat wil zeggen, er was voor elk willig hart en oog geen twijfel mogelijk over het feit dat de Heer Jezus was opgestaan. Ik heb een beetje steun aan deze paar woorden, omdat ik wel eens merk dat sommige gelovigen een beetje geïrriteerd worden als je probeert de bewijzen op te sommen voor het feit dat de Heer Jezus is opgestaan. Ze zeggen mij, het geloof heeft die bewijzen niet nodig. Ja, dat mogen zo zijn. Maar het geloof aan de andere kant is geen zaak die buiten het verstand omgaat. Sommige mensen denken dat hoe meer iemand zijn verstand thuis laat, hoe geloviger die is. Ja, misschien dan vooral goed gelovig. God wil nooit dat als wij gelovig worden, we ons verstand in onze zak laten zitten. We lezen, als de Heer Jezus is opgestaan en te midden van zijn discipelen verschijnt, in Lucas 24, dat hij hun verstand opende. De Heer zei niet, hier ben ik, en als je werkelijk wil geloven dat ik opgestaan ben, moet je vooral je verstand in de zak steken. Hij kwam daar om hun verstand te verlichten, zodat het ook voor hun verstand volkomen duidelijk was dat hij leefde. En hier wordt dat nog eens door dit woord onderstreept, met vele duidelijke bewijzen. Het geloof is niet een of andere mystieke sprong in het duister. Je moet het maar geloven. Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat meer geloof voor nodig is om te geloven dat Jezus Christus niet leeft. Daarvoor zijn er te veel duidelijke bewijzen. Maar let u op de woordkeus. Hij heeft zich aan hen vertoond. Hij werd gedurende 40 dagen door hen gezien, staat er weliswaar, maar daaruit mag u geen verkeerde conclusie trekken. Dat betekent niet dat de Heer Jezus 40 dagen lang onafgebroken door hen gezien werd. Zo was het namelijk niet. We weten dat uit de slothoofdstukken van de evangelie, met name ook uit Johannes 20 en 21, dat de Heer Jezus op geregelde tijden door hen gezien werd. Niet continu. Dat woord, hij heeft zich aan hen vertoond, hangt dan ook samen met het woord dat hij aan hen verscheen. De Heer Jezus is lichamelijk uit de dood opgestaan. Dat wil zeggen, toen hij was opgestaan, was het graf leeg. Hij is niet geestelijk opgestaan, terwijl zijn lichaam in het graf achterbleef. Dat betekent het niet, zoals zoveel theologen vandaag beweren. Hij is lichamelijk opgestaan. Het was het lichaam dat in het graf was gelegd, dat ook opstond uit de dood. Maar tegelijkertijd maakt de schrift duidelijk dat hij opstond in een andere orde van bestaan. Waardoor hij in het vertrek kon binnentreden zonder, terwijl de deuren en de ramen gesloten waren. Het was een stoffelijk lichaam waarmee hij kon eten en hij at voor hun ogen. En toch een lichaam van een andere orde. Een lichaam waarin hij niet ononderbroken met hen verkeerde, maar aan hen verscheen. Een opstandingslichaam waarmee de Heer vanuit die andere wereld, de opstandingswereld, die ligt aan de overzijde van dood en graf, van waaruit hij aan zijn discipelen verscheen op gezette tijden. Om bij hen te blijven, zich met hen te onderhouden. Hij liet zich door hen aanraken. Er was geen twijfel over dat ze maar niet een visioen zagen. Zo moet u dat woord verschijnen niet opvatten. Geen visioen, laat staan geen een hallucinatie. Hij was daar werkelijk, met een stoffelijk lichaam. Maar een lichaam van een andere orde dan het sterfelijk lichaam waarmee wij hier nog op aarde rondwandelen. Vandaar dat hij zich vertoonde. Hij verscheen aan zijn discipelen. En hoofdstukken als 1 Korinthe 15 en ook de slothoofdstukken van de evangeliën sommen ons een tiental ongeveer van dat soort verschijningen van de Heer op. Vanaf zijn verschijning aan Maria Magdalena tot aan de laatste verschijning, namelijk toen hij ten hemel voer. Maar er staat nog iets merkwaardigs in vers 3. Er staat iets over het onderwerp waarover hij sprak met zijn discipelen. Hij sprak met hen over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Nou, dat had u misschien vast niet verwacht. Misschien hadden wij eerder gedacht dat de Heer Jezus 40 dagen lang met hen zou spreken over de gemeente. Dat is toch veel belangrijker dan het koninkrijk Gods. De gemeente die op de Pinksterdag zou worden gevormd. Door de uitstorting van de Heilige Geest. Heeft de Heer Jezus dat niet verteld? Over zoveel dagen komt de Heilige Geest en die zal de gemeente vormen. En die gemeente, dat is een belangrijke waarheid. Die moeten jullie heel goed verstaan. Lichaam van Christus, huis van God, bruid van Christus. Dat moeten jullie allemaal goed begrijpen. En dat moeten jullie straks gaan verkondigen. Heeft de Heer niet gedaan. Hij heeft er met een enkel woord over gesproken. Eerder al, in Matthäus 16. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Matthäus 18. Als hij naar u ook niet wil luisteren, zeg het dan aan de gemeente. Twee keer. Haast zou je kunnen zeggen, zo even terzijde. Want in Matthäus 16 gaat het prompt verder over het koninkrijk Gods. Dan zegt de Heer tegen Peter, ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. De Heer gaat zo over op een ander onderwerp. Het is even aangestipt. Waarom? Waarom sprak de Heer daar niet over? Wat ons nu zo ontzettend belangrijk voorkomt. Heel simpel. Omdat de Heer Jezus die openbaring over de gemeente pas zou geven nadat hij verheerlijkt was. Een tweede reden waarom de Heer verheerlijkt moest worden. De eerste was, zagen we, dan pas kon hij zijn Heilige Geest uitstorten. Maar de tweede is, de openbaring omtrent de gemeente komt van een verheerlijkte Heer in de hemel. Want om de waarheid van zijn gemeente te begrijpen, moet je eerst begrijpen wat het betekent. Dat er een verheerlijkte mens is aan Gods rechterhand. Pas vanuit die positie van Christus in de hemel kunnen we begrijpen wat de gemeente is naar Gods gedachte. Als een hemels volk, als voorwerp van Gods hemels eeuwig raadsbesluit. Zoals we dat in de Efezebrief uitgewerkt vinden. De Heer Jezus heeft vanuit de hemel deze dingen meegedeeld aan een apostel die hem misschien nooit hier op aarde had gezien. Zeker niet in deze 40 dagen. Maar die hem gezien heeft daar in de hemel aan Gods rechterhand. Toen heeft de Heer Jezus die dingen ontvouwd. Hier is hij nog op aarde. En hier op aarde, in die 40 dagen, spreekt de Heer Jezus over een ander onderwerp. Een onderwerp dat niet hoort bij de hemel. En bij de eeuwige dingen. En bij Gods eeuwige raadsbesluiten. Maar een onderwerp dat thuis hoort hier op aarde. Een onderwerp dat betrekking heeft op de geschiedenis met deze aarde. De plannen die God heeft met deze aarde. Het Koninkrijk Gods. Dat Koninkrijk Gods, dat heet weliswaar in Matthäus het Koninkrijk der hemelen. Maar het is geen Koninkrijk in de hemel, zoals Luther dacht. Hij sprak over het hemelrijk. Het Koninkrijk der hemel is niet de hemel. Het is een Koninkrijk op aarde, zei het dan een Koninkrijk. Door de hemel ingesteld en door de hemel bestuurd. Maar een Koninkrijk op aarde. En zoals Christus straks vanuit de hemel zal verschijnen op aarde om zijn Koninkrijk op te richten. Zo is het de opgestane Heer. Die hier verschijnt, niet aan de aarde, aan de wereld nog, maar aan zijn discipelen. Dat wil zeggen, aan de eerste onderdanen van die koning. Een handjevol nog maar weliswaar. Maar hij zal deze onderdanen direct uitzenden tot aan de einden der aarde. Om tijdens zijn afwezigheid dat koninkrijk op deze aarde te gestalte te geven. Een bijzondere gestalte. Een uitzonderlijke gestalte, want de koning is afwezig. Het is een koninkrijk dat in de tussentijd, tijdens zijn afwezigheid, beheerd zal worden door mensen. Door zijn apostelen, discipelen. Aanvankelijk en later door anderen. Een koninkrijk dat dus ook toevertrouwd wordt aan de verantwoordelijkheid van de mensen met alle gevolgen van dien. In die 40 dagen heeft de Heer Jezus daarover gesproken. En daarbij moet u niet denken dat de Heer Jezus alleen maar over de toekomst heeft gesproken. Daar geloof ik niets van. Dat hij alleen maar gesproken zou hebben over datgene wat er zou gebeuren als hij zou wedergekomen zijn. Daar zal de Heer ongetwijfeld ook over gesproken hebben. Maar hij heeft ze gesproken ook over de vorm en de gedaante die dat koninkrijk nu zou gaan aannemen. Nadat hij naar de hemel zou zijn teruggekeerd. En als de Heilige Geest zou gekomen zijn. En als zij erop uit zouden moeten trekken, zoals we het vonden in Matthäus 28, om discipelen te werven voor de verworpen, maar opgestane koning, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daarover heeft de Heer gesproken. Het is hier de meester die voor zijn vertrek naar het buitenland nog eenmaal zijn slaven bijeenroept, net als in de gelijkenis. En die tot zijn slaven zegt, ik ga heen van jullie. En nu geef ik jullie, zoals het lazen in vers 2, opdrachten. Ik heb een taak voor elk van jullie. Talenten, zou je kunnen zeggen. En jullie moeten met die taak aan het werk gaan. Jullie hebben nu tijdens mijn afwezigheid dat koninkrijk te beheren. Jullie moeten mee aan het werk. Jullie moeten voor mij discipelen werven tot aan het einde van de aarde toe. Maar voordat jullie daarmee beginnen, zegt de Heer, of laat ik u nog één ding zeggen voordat ik dat vergeet. In vers 3 lazen we over dat Koninkrijk Gods. En u moet niet denken dat het alleen maar hier van belang is. 7 keer in dit boek zult u die uitdrukking terugvinden. Het Koninkrijk Gods. En u zult merken dat niet alleen maar in de prediking van de vroegere apostelen, maar ook in de prediking van de apostel Paulus, dit een grote rol heeft gespeeld. Ik noem u maar één voorbeeld uit Handelingen 20 vers 25, waar Paulus ons vertelt dat hij in elke gemeente, overal waar hij kwam, het Koninkrijk Gods had verkondigd. Daar mogen we wel wat van leren. Als we zoveel nadruk leggen op de waarheid van de gemeente, Dat Paulus van zichzelf kon getuigen dat hij overal waar hij kwam het koninkrijk Gods verkondigde. En ik denk dat dat net als wat de Heer Jezus hier zegt, heel eenvoudig, heel principieel, dit betekent. Wat is het koninkrijk Gods vandaag? Met een verheerlijkte Heer in de hemel. En wij als discipelen hier op aarde, die onderworpen zijn aan het gezag van die Heer, die daar ook voor uitkomen, die dat gezag erkennen en accepteren en willen leven naar zijn geboden. Betekent die verkondiging van het koninkrijk Gods niet heel praktisch dit? Dat gelovigen worden opgeroepen om te leven onder het gezag van die Heer, naar zijn wil te leven. En dat ongelovigen worden opgeroepen zich te onderwerpen aan die Heer en hem daarna te volgen zoals discipelen een meester navolgen. Dat is heel simpel, dat praktische onderwijs van het koninkrijk Gods dat we nog ettelijke malen in dit boek zullen tegenkomen. Wel dan, ik begon het al even te zeggen in vers 4, de voorwaarden die eerst vervuld moest worden. Ze moesten niet onmiddellijk aan het werk gaan, maar ze moesten eerst in Jeruzalem blijven. Ze moesten niet te ver zich van Jeruzalem verwijderen, hebben ze ook niet gedaan. De Olijfberg, dat was het verste. En ze moesten wachten op de belofte van de Vader. De Heer Jezus heeft daarover meermalen gesproken. We lezen daarover in de laatste nacht van zijn leven, in Johannes 14 en 15 en 16. We lezen daar ook over na zijn opstanding in Lucas 24. Dus ook in aansluiting daarop komt Lucas daarop terug, als hij in Lucas 24 zegt dat ze moesten wachten op de belofte van de Vader, in vers 49, zie ik zend de belofte van mijn Vader op u. U echter blijft in de stad, totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoge. Dat is hier hetzelfde woord bijna dat we terugvinden in Handelingen 1. Blijft in Jeruzalem, totdat u bekleed wordt met kracht uit de hoge. Dat is mooi. Hier staat niet, kijk, wij zijn, allemaal hebben wij een theologische tik te pakken. Dat wil zeggen, we hebben allemaal de neiging om bepaalde delen van de waarheid in het bijzonder sterk naar voren te halen, te beklemtonen, daar een systeem uit te maken en andere dingen te vergeten. Zo weet elk christen wat het is de Heilige Geest inwonend te hebben. De Heilige Geest woont in ons sinds de Pinksterdag en sinds elk mens tot geloof gekomen is. Woont in ons, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar weet u ook wat het betekent dat de Heilige Geest op ons woont? Ik zend de Heilige Geest niet in u, staat er in Lucas 24, maar op u. Opdat u bekleed wordt, dat is aan de buitenkant, dat is niet van binnen. Opdat u bekleed wordt met kracht uit de hoge. Dat heeft eigenlijk alles te maken met de zalving van de Heilige Geest. Die zalfolie, die wordt ook niet naar binnen gegoten, maar die wordt over je heen gegoten. Die stroomt van je af naar beneden, zoals je dat leest in Psalm 133 bij Aaron. Die zalfolie die van hem afstroomt tot aan de zoom van zijn kleren. Die zalfolie die hem van buiten aankleeft. Kracht naar buiten toe, kracht tot dienst. Zoals de priester die nodig had, de profeet, de koning. Hier zien we de onderdanen van de koning die gezalfd worden, toegerust worden met de Heilige Geest. Waarmee ze bekleed worden als met een gewaad van kracht. Een kracht die ze bitter hard nodig zullen hebben om in die kracht uit te gaan en de dienst voor de Heer te verrichten. Het is de belofte van de Vader. Het is dat wat de Heer Jezus zelf als het ware als belofte van de Vader heeft ontvangen. Als een toezegging die hij mocht doen aan zijn discipelen. Namens de Vader zal hij ze straks die Heilige Geest mogen zenden. U vindt dan ook in Johannes 14 en 15... dat zowel de Heer Jezus de Heilige Geest zendt vanwege de Vader, als ook dat de Vader de Heilige Geest zendt. Want de Zoon en de Vader zijn hier één. En de Zoon voert hier de belofte uit die de Vader aan de zijnen gedaan heeft. Want, zegt de Heer, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna. Dat met de Heilige Geest gedoopt worden houdt weer een andere gedachte in. Dat met de Heilige Geest gedoopt worden betekent voor hen in de eerste plaats dat zij Dat zouden ondergaan wat later pas leerstellig in de brieven wordt uiteengezet. En wel in 1 Korinthe 12 vers 13. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Die doop met de Heilige Geest, dat is met de doop trouwens altijd zo. Dopen heeft altijd te maken met je ergens bijvoegen of ergens bijgevoegd worden. Je wordt altijd gedoopt tot iets. En bij deze doop met de Heilige Geest werden de gelovigen op de Pinksterdag samengevoegd tot één gemeente. Ze werden, om zo te zeggen, ondergedompeld, niet in water, maar in wind. Het was als die sterke wind waarover we lazen in Handelingen 2 vers 2, die het huis vulde waarin ze ondergedompeld werden en die hen alle vervulde, waardoor ze samengesmeten werden tot één geheel, zoals dat later door Paulus werd uiteengezet. De doop met de Heilige Geest daarom, en dat is misschien voor sommigen van u een verrassing dat te horen, die doop met de Heilige Geest heeft daarom slechts één keer plaatsgevonden. Op de Pinksterdag. De uitdrukking komt enkele keren voor in de evangeliën en in de handelingen. En één keer in de brieven. In 1 Korinthe 12 vers 13 zoals ik zei. En als u al die plaatsen goed nagaat, dan ziet u uit die schriftplaatsen dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat elke gelovige de doop met de Heilige Geest ondergaat. Of moet ondergaan. Elke gelovige moet de Heilige Geest ontvangen. Of beter gezegd, ontvangt de Heilige Geest op het moment dat hij tot geloof komt. Maar de schrift noemt dat nooit een doop met de Heilige Geest. De doop met de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis geweest. Want dat maakt 1 Korinthe 12 duidelijk. Het was de handeling waardoor de gelovigen tot één geheel werden. In Johannes 11 lezen we dat voor die tijd de kinderen Gods verstrooid waren. Dat de Heer Jezus gestorven is om de verstrooide kinderen Gods tot één te vergaderen. Losse gelovigen waren er hier in Handelingen 1. En in Handelingen 2 waren ze aaneengesmeed tot één geheel. Een geheel dat voor die tijd niet bestond. Want voor die tijd had je Israël en de volkeren. Die gelovigen uit Israël die vormden nooit een apart geheel. Ze waren Israëlieten. Ze konden hoogstens betreuren dat er ook ongelovige Israëlieten waren. Maar het enige verband dat ze kenden was Israël. Waar ze door geboorte en besnijdenis aan toegevoegd waren. En het geloof van de gelovige Israëliet bond hem niet op een bijzondere wijze met andere gelovige Israëlieten tot één geheel. Laat staan met gelovigen uit de volkeren. Een dergelijk geheel bestond niet. Hier op de Pinksterdag in Handelingen 2 werden de gelovigen door de doop met de Heilige Geest aaneengesmeed. Tot één geheel. Gedoopt tot één geheel. Dat is de doop met de Heilige Geest. Zoals we van de Heer Jezus weten. Johannes doopte wel met water, maar de Heer Jezus, zoals het in het begin van de evangelie aangekondigd werd, zou dopen met de Heilige Geest en staat er daar nog bij, en met vuur. Dat was niet wat op de Pinksterdag gebeurde, ondanks die tongen van vuur. Dopen met vuur betekent oordeel. Dat is nog steeds niet vervuld. Dat zal nog gebeuren. Dopen met vuur betekent dat hij die zijn Heilige Geest gaf tot welzijn van zijn gemeente, straks ook het oordeel zal zenden. Hij heeft het recht om beide te doen, op grond van zijn werk. Daarom wordt er hier ook helemaal niet over dat vuur gesproken. Dat is hier niet aan de orde. Hier gaat het alleen om de doop met de Heilige Geest, zoals die plaats zou vinden, niet vele dagen hierna. Vermoedelijk 10 dagen hierna, precies zoals dat naar de traditie nog steeds gevierd wordt door de christenheid. Het is niet helemaal zeker, maar de Pinksterdag was op de 50ste dag. Het woord Pinksteren is een verbastering van Pentecosta, een Grieks woord dat 50ste betekent. En de 50ste dag is de 50ste dag na het feest van de eerstelingsgarven, dat vermoedelijk gevierd werd op de eerste Sabbat van het feest van de ongezuurde broden. Dus met Pasen, of de dag na de Sabbat, vanaf die dag werd het gerekend. Zoals de Heer Jezus opstond op dat feest dat een beeld was van zijn opstanding, het feest van de eerstelingsgarven, zo werd 50 dagen daarna de gemeente gevormd. En aangezien we hier lezen dat de Heer Jezus 40 dagen met zijn discipelen heeft verkeerd, Betekent dat dus inderdaad dat die niet vele dagen hier in vers 5 10 dagen omvatten, vanaf de hemelvaart tot aan de Pinksterdag. Zij dan die waren samengekomen vroegen hem al dus, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Het is net of we nu een blik mogen werpen in die besprekingen die de Heer Jezus gehad heeft met zijn discipelen over het koninkrijk Gods. We krijgen er hier, om zo te zeggen, een voorbeeld van die gesprekken. En hier zien we tegelijk nog dat de discipelen de Heilige Geest kennelijk nog niet bezaten. Je zou kunnen zeggen, als u me toestaat, ze zijn hier nog even onwijs als de vragen die ze stelden in de laatste nacht van het leven van de Heer. Ze zijn goedwillend, ze zijn wederom geboren, maar ze missen het licht van de Geest om deze dingen te verstaan. In de evangelie lezen we ettelijke keren dat zij verwachten, denkt u maar aan Lucas 19, aan het begin van de gelijkenis van de ponden, dat ze dachten dat het koninkrijk Gods nu binnenkort zou komen. Nu moet het toch wel gauw komen, de Heer is op weg naar Jeruzalem. En dan vertelt de Heer die gelijkenis, die indirect inhoudt dat het nog een hele tijd zou duren. En hier diezelfde vraag, nu was de Heer gestorven en opgewekt uit de doden. Wat lag er voor hun besef meer voor de hand dan dat de Heer nu alsnog zou uitvoeren wat toen bij zijn intocht in Jeruzalem zo jammerlijk mislukt was? Nu zijn er heel wat uitleggers die zeggen, ach, die domme discipelen, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? En ze zeggen dat antwoord van de Heer geeft aan dat ze helemaal verkeerd dachten. De Heer zou helemaal niet het koninkrijk voor Israël herstellen. De Heer had een heel ander koninkrijk voor ogen. Een koninkrijk waarin Joden en Heidenen samen in één gemeente zouden leven. Een koninkrijk, een geestelijk koninkrijk in de harten van de mensen. Er is helemaal geen sprake van een speciaal koninkrijk voor Israël. Maar, beste vrienden, dat is helemaal niet wat de Heer zegt. De Heer Jezus zegt helemaal niet tegen zijn discipelen, jullie vergissen je grondig, er komt helemaal geen koninkrijk voor Israël. Dat zegt de Heer niet. En als de Heilige Geest is uitgestort, dan zegt Petrus ook heel terecht in Handelingen 3, bekeert u, opdat de tijden van de herstelling van alle dingen en de tijden van de verkwikking mogen aanbreken waarvan de profeten gesproken hebben. Dat waren tijden van verkwikking voor Israël. De Heer zegt niet dat koninkrijk voor Israël komt er nooit. Jullie zijn helemaal abuis. Maar hij zegt dit. Wanneer dat koninkrijk komt, dat staat niet aan jullie om dat te weten. Hij ontkent niet dat het komt. Hij zegt alleen, het tijdstip moet jullie onbekend zijn. Hij echter zeide tot hen, het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. De Vader. In Markus 13 vers 32 lezen we dat merkwaardige woord dat de Heer Jezus zegt dat de engelen zelfs daar niet van weten. Dus zeker de discipelen niet. Zelfs de engelen niet. Zelfs de Zoon niet. Als mens wist de Heer Jezus niet van deze raad Gods. Als God de Zoon wist hij het wel. Een van de mysteries van zijn persoon die wij niet kunnen doorgronden. Hoe de Heer iets wel en iets niet kon weten. Als God de Zoon was hij alwetend. Daarvoor is hij God. Als mens was hij afhankelijk van God de Vader. En waren er dingen die hij moest overgeven, moest toevertrouwen aan de Vader. En waar ook hij niet van wist. Dus zeker deze discipelen niet. Het was niet hun business. Nog afgezien daarvan, dat ze zouden moeten gaan ontdekken dat ze een heel ander onderwerp kregen voor ogen dan Israël. Straks als het overblijfsel op aarde gevonden zal worden, ja, die zullen zich inderdaad met tijden en gelegenheden bezighouden. Paulus zegt later hetzelfde in 1 Thessalonicenzen 5 tot christenen. Het komt u niet toe. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 1, vlak nadat hij die woorden heeft gesproken over de opname van de gemeente, dan zegt hij, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Dat is een ander woord, niet, jullie mogen dat niet weten wanneer dat is, maar hoe dat zal gaan, welke tekenen daarmee verbonden zullen zijn, dat weten jullie maar al te duidelijk, want dat staat allemaal in de profeten beschreven. Hier laat de Heer Jezus zien in Handelingen 1, het is jullie zaak niet. Jullie zullen je met heel andere dingen bezighouden dan met de vraag wanneer het koninkrijk van Israël komt. Het overblijfsel van Israël zal zich straks met die vragen bezighouden. Jullie hebben een andere zaak. jullie hebben, om zo te zeggen, een ander koninkrijk over deze aarde uit te breiden. Niet dat koninkrijk dat de Heer straks in majesteit, in openlijke heerlijkheid zou oprichten, maar dat koninkrijk dat nu in verborgen vorm, terwijl de Messias, de Heer, afwezig zou zijn, hier op aarde zou worden gevormd. Daarom zegt de Heer als contrast in vers 8, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, hetzelfde wat we in Lucas 24 vonden, niet in u komt, maar over u komt, als een soort kracht uitstralend gewaad om hen heen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. We hebben eigenlijk al over dat vers gesproken, maar ik wil uw aandacht vestigen op dat woord, u zult mijn getuigen zijn. Het is een woord dat vooral in de volgende hoofdstukken, 2 tot 5, steeds weer terug zal komen. De discipelen hadden de bijzondere plaats van getuigen. Een getuige is iemand die opgeroepen wordt te vertellen wat hij heeft gezien of gehoord. Dat kenmerkte de verkondiging van de apostelen. Zij moesten vertellen wat ze gezien en gehoord hadden. Wat hadden ze gezien en gehoord? Van de Christus die op aarde gewandeld heeft, geleden heeft, gestorven is, is opgewekt en ten hemel gevaren. Punt. Daar stopt hun getuigenis. Ze hebben geweldige dingen gezien waarvan ze mochten getuigen. Maar het is even belangrijk om te zien dat er andere dingen zijn die ze niet hebben gezien. En er is een andere getuigenis. Want er was een wolk, zullen we direct lezen, die de Heer aan hun ogen omtrok. Wat daarachter was, dat hebben ze niet gezien. Daarvan zijn ze ook geen getuigen geworden. Daarvoor heeft de Heer, en ik kom weer bij Paulus terecht, een afzonderlijk getuige geroepen. Paulus, die wellicht niets gezien heeft van wat aan deze kant van de wolk was. Die zeker nooit de opgestane Heer gezien heeft toen hij nog op aarde was. Maar Paulus is een getuige van de Heer geworden, zoals de Heer daar in de heerlijkheid aan de rechterhand van God was. En de openbaring die Paulus gaf over de gemeente hangt daarmee samen, heb ik u straks al gezegd, en daar komen we wel op terug. De discipelen moesten getuigen van wat ze op aarde gezien hadden. Een verheerlijkte Heer op aarde. Dat kenmerkt de hele bediening van het koninkrijk. Want het koninkrijk straks zal ook betekenen een verheerlijkte Heer die verschijnt op deze aarde om zijn regering te aanvaarden. Daarvan moesten zij getuigen. En hun getuigenis stopte bij het laatste wat ze zouden zien, en dat is wat beschreven wordt in vers 9 tot 11, waar het gaat over de hemelvaart van de Heer. Terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Kennelijk had de Heer Jezus dus deze woorden gesproken, niet zomaar ergens, maar op de Olijfberg. Misschien had de Heer, nee, niet misschien, de Heer had hen uitgeleid, lezen we in Lucas, tot buiten Jeruzalem, daarbij Betanië, bij de Olijfberg. En daar is de Heer van hen opgenomen naar de hemel, terwijl ze toekeken. En wat treffend dat er dan staat, een wolk onttrok hem aan hun ogen. We lezen direct in vers 11 dat de Heer Jezus net zo zou wederkomen. Met de wolken des hemels. Heeft hij zelf aangekondigd in de reden der laatste dingen. En zo werd hij ook van hen opgenomen. En toch is het belangwekkend dat er niet staat dat wolken hem onttrokken. Maar een wolk. En ieder die een beetje thuis is in de Bijbel, die kan niet helpen dat als hij aan een wolk denkt, hij dan aan de wolk denkt. Dat is de wolk die we vonden in het Oude Testament. De wolk, kolom, die Israël leidde door de woestijn, door de Rode Zee, door de woestijn. De wolk die neerdaalde, dat is vooral belangrijk, in Exodus 40, neerdaalde op de tabernakel en het heilige der heiligen vervulde. De wolk die in Eerste Boek der Koningen, lezen we dat, ook neerdaalde in de tempel van Salomo. De wolk, de Shechina, de woonplaats van Gods heerlijkheid. Symbolisch natuurlijk. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten, zegt Salomo. Maar toch een wolk die aanwijst de heerlijkheid van God zoals die woont tussen de mensen. Een wolk die we ook vonden Op de berg der verheerlijking. Een wolk lezen we in Lucas 9. Merkwaardig woord. En daar staat het ook weer over een wolk, niet wolken. In vers 34 van Lucas 9, toen hij nu dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bang toen zij de wolk ingingen. Hier gaat de Heer Jezus de wolk binnen, in Handelingen 1. Maar Lucas 9 geeft al aan dat er in die wolk ook plaats is voor hen. Sommigen zeggen, dat is Elia en Mozes. Anderen zeggen, het zijn ook de discipelen. Doet er niet zoveel toe. Plaats voor mensen, voor gelovigen. De wolk is de plaats van Gods heerlijkheid. Een plaats die de Heer ook voor ons heeft geopend. De wolk, de heilige tegenwoordigheid van God zelf. Daarin treedt de Heer binnen. Maar daarin is ook plaats voor allen die de Heer toebehoren. Je zou hier haast denken aan Johannes 14, waar de Heer zegt, ik ga heen om u plaats te bereiden. Zijn ingaan in de wolk opent ook voor ons de ingang in die wolk. En zo bang als de discipelen waren in Lucas 9, zo verheugd zullen wij zijn als wij straks de wolk zullen ingaan. Als straks de hemelvaart van de gemeente plaatsvindt, zal er ook een wolk zijn die ons onttrekt aan de ogen van de mensen hier op aarde. Zal sneller gaan dan hier beschreven staat, in een oogwenk, in een punt des tijds. Maar dan zullen we ook ingaan in diezelfde heerlijke plaats van Gods tegenwoordigheid. Met niets van angst, maar met alle vreugde, omdat we weten dat we ingaan in de tegenwoordigheid van de Heer zelf. Ik vind dat zo mooi, omdat de engelen, vooral daarop, direct daarop eerst spreken over de wederkomst van de Heer met de wolken des hemels op de Olijfberg. Precies waar ze heen gegaan was. Maar die wolk herinnert me eraan dat voordat de Heer Jezus zo zal terugkeren op de Olijfberg, hij eerst zal komen om ook mij in de wolk in te voeren. Hij brengt ons eerst in diezelfde wolk, figuurlijk gesproken, in de plaats van Gods heilige tegenwoordigheid, van Gods heerlijkheid. Voordat hij zal wederkeren. Die discipelen bleven staan met hun ogen naar de hemel geheven. Alsof ze wachten dat de Heer zo weer zou terugkeren. De allereerste handeling die de Heer verrichtte toen hij de hemel was binnengegaan, was deze twee engelen te zenden. Het markeert dat zijn zijn in de hemel er is voor ons. Zijn allereerste daad toen hij de hemel was binnengegaan, was om te zorgen voor die discipelen die daar nog steeds stonden te kijken. En hij stuurde deze twee engelen om hen tot activiteit aan te sporen. Zo is het vandaag nog steeds. We worden opgeroepen te leven in de verwachting van de komst van de Heer. Maar nooit om de ogen op te heffen naar de hemel met de armen over elkaar niets te zitten te doen. En ik moet eerlijk zeggen, sommigen hebben daar de broeders wel eens een beetje van beschuldigd, dat wij zulke mensen zijn. U weet, in Engeland werden we Plymouth Brethren genoemd. Plymouth Broeders. En het moet Spurgeon zelf geweest zijn die de broeders eens heeft toegeroepen, geen mannen van Plymouth, wat staat gij daar op te zien naar de hemel? En hij nam het de broeders kwalijk dat ze leefden in de verwachting van de komst van de Heer en dat ze met de armen over elkaar zaten en verder het wel op zijn beloop lieten. Terwijl hij elke dag zich stond uit te sloven om zielen tot de Heer te brengen. Ik weet niet of hij een beetje overdreven heeft, maar misschien zit er wel een kern van waarheid in. We worden opgeroepen te leven in de levendige verwachting van de komst van de Heer. Maar niet om met armen over elkaar omhoog te blijven kijken tot de Heer komt. Want zolang de Heer uitblijft, worden we opgeroepen tot activiteit. Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En er ligt een stilzwijgende boodschap in opgesloten. Ten eerste, dat zou ik het eerste moeten noemen, is het een bemoediging natuurlijk. Hij is niet blijvend heen gegaan, hij komt terug. En hij komt zelfs terug op precies dezelfde wijze. Op dezelfde plaats zelfs. Zacharia 14, Olijfberg. En op dezelfde wijze, zoals een wolk hem onttrok aan uw ogen, zo zal hij met de wolken des hemels wederkomen. Zoals hij heen ging in een verheerlijkt opstandingslichaam, zo komt hij terug in een verheerlijkt opstandingslichaam. Net zo. Met een tweede ligt erin opgesloten, intussen aan het werk. Doe wat de Heer gezegd heeft. Ga terug naar Jeruzalem en wacht daar op wat hij u gezegd heeft. En dat deden ze. Ze gingen terug naar Jeruzalem van de berg, Olijfberg geheten, die dicht bij Jeruzalem is, en sabbatsreis er vandaan. Dus zelfs als ze sabbat die weg afgelegd hadden, dan hoefden ze zich niet schuldig te voelen, want de afstand was zo kort dat die voor de sabbat was toegestaan. Toen ze de stad waren binnengekomen, gingen ze op naar de bovenzaal. De bovenzaal. De bekende bovenzaal. De bovenzaal mogen we rustig aannemen waar de Heer Jezus ruim 40 dagen eerder het avondmaal had ingesteld. Het Pascha had gevierd. Hij had ze onttrokken aan het gevoel van deze wereld. Ze daarboven verheven aan een prachtige, rustige, heerlijke plaats. Om daar je nu op diezelfde plek, ook al is de Heer lichamelijk zichtbaar, bedoel ik althans, afwezig, je daar over te geven aan het gebed. Ze zijn daar bij elkaar, diezelfde die we al zo goed kennen, die 11 discipelen, Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot, Judas de broer van Jacobus. Deze allen volharden eendrachtig in het gebed. Waarom zouden ze, denkt u, gebeden hebben? Om dat te begrijpen, zou u moeten kijken weer in Lucas. Het evangelie geeft zoveel antwoorden op vragen die ons bij de handelingen opkomen. In Lucas 11, vers 13, heeft de Heer Jezus gezegd een woord dat ook alweer zo vaak verkeerd is begrepen. In Lucas 11, vers 13, als u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van de hemel is, de Heilige Geest geven aan hen die er hem om bidden. Dat woord wordt dikwijls verkeerd begrepen, alsof wij dat gebed nog zouden kunnen bidden. Maar ik zou niet weten hoe we dat gebed op een zinnige wijze zouden kunnen bidden. Want of u bent een ongelovige, en dan moet u niet bidden om de Heilige Geest, want u krijgt hem nooit. Maar u moet bidden om de vergeving van uw zonden, onder belijdenis van uw zonden. En de Heer Jezus aannemen, en dan krijgt u hem vanzelf. Of u bent een gelovige, en dan zou ik ook niet weten hoe u zou kunnen bidden om de Heilige Geest, want u bezit hem al. De Heilige Geest ontvangen we op het moment dat we tot geloof komen. Dat leert ons Efeze 1, vers 13. Toen gij tot geloof gekomen zijt, hebt gij de Heilige Geest der belofte ontvangen. Bidden om de Heilige Geest, dat kon maar één groep doen. Dat is deze discipelen hier in Handelingen 1, die gewacht hebben op de belofte die de Heer hun zou geven. Ze hebben erom gebeden, samen met anderen, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. Die waren er ook bij. Ze waren ook tot geloof gekomen. Jacobus, de bekendste onder hen, later zelfs de leider van de gemeente in Jeruzalem, heeft een ontmoeting persoonlijk gehad met de opgestane Heer. En hij is erdoor tot geloof gekomen. En andere broers zijn er ook bij. Nu niet meer vol minachting over de eigenaardige handelingen van hun oudste broer, Jezus, maar nu als zijn discipelen. En moeder, de moeder, Maria, de moeder van Jezus is erbij. Zo onopvallend tussen de anderen. Het is het laatste wat de schrift ons over haar meedeelt. Ik zou zeggen dat ene woord alleen al is een aanklacht tegen de plaats die een latere kerk haar in het bijzonder heeft toegemeten. Dit is haar plaats. Als één van de discipelen van hem die ook haar Heer was. Dat is haar plaats, in alle eenvoudigheid. Ze wordt hier niet aangebeden, ze wordt hier niet verheerlijkt, ze wordt hier niet bewierookt. Zij is één van de 120. Zij is één van de leden van de gemeente. Er wordt verder op haar geen enkele aandacht meer gevestigd. Dit is genoeg. Ook zij is een verloste zondares. Ook zij is er een die toegetreden is door het geloof tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zo zijn ze daar bij elkaar. En dan vindt u tenslotte in het laatste deel van dit hoofdstuk dat Petrus in die 10 dagen opstond. De Heilige Geest is nog niet gekomen, maar zelfs zonder de Heilige Geest hadden ze wel iets anders. De schrift. En u vindt hier in dit gedeelte een heel mooi staaltje van de wijze waarop de gelovige met de schrift omgaat. Petrus in alle eenvoudigheid had in de schrift iets gevonden waarvan het klaar en duidelijk was dat dat vervuld was in de persoon van Judas. Petrus staat hierop. Ik heb u gezegd, Petrus beheerst het eerste deel van de handelingen. U vindt van Petrus maar liefst 7 toespraken in het begin van de handelingen. U vindt van hem 7 wonderen vermeld. En hier vindt u de eerste van die toespraken van Petrus. Hier is het nog voordat de Heilige Geest is uitgestort. Mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest door de mond van David, nog niet eens David onder leiding van de Heilige Geest, nee, de Heilige Geest. David is alleen maar een mondstuk geweest. Een spreekbuis van de Heilige Geest. Een van die dingen waar je zomaar overheen leest, van die kleine prachtige getuigenis over wat inspiratie is. In de schrift spreekt God. God de Heilige Geest. En mensen zijn slechts woordvoerders. Niet dat ze stomme dictafoons waren. God heeft die instrumenten er helemaal in betrokken. Zodat de Bijbel ook ten volle een menselijk boek is. Maar tegelijkertijd was dat wat ze schreven volmaakt dat wat de Heilige Geest wilde dat ze schreven. Hij is de auteur van de Bijbel. En de Heilige Geest heeft gesproken over Judas, die de leidsman is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd onder ons gerekend, hij hoorde vroeger bij ons als een van de 12 en had zijn deel aan deze bediening gekregen. Dat wil zeggen, hij oefende met ons het apostelschap uit. Ook Judas was uitgezonden met de anderen 2 en 2 om zieken te genezen, handen op te leggen. Maar hij is aan zijn eind gekomen. Deze dan heeft een akker verworven voor het loon van de ongerechtigheid. Dat wil zeggen, u weet het nog, had de Heer Jezus verraden voor 30 zilverlingen. En toen hij spijt van zijn daad had gekregen, heeft hij die 30 zilverlingen geworpen in de tempel. En daarvoor is dan een akker gekocht. Het wordt hier op rekening van Judas geschreven. Met zijn geld is die akker aangekocht. Voor dat loon van de ongerechtigheid, het loon van het verraad. En voorovergevallen is hij midden open gereten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Dit woord lijkt even tussen de 2 haakjes misschien in tegenspraak met wat we vinden in Matteüs, waar we lazen dat hij zich opgehangen had. Het is misschien heel simpel te verklaren daaruit dat dit is wat er gebeurde met hem toen hij losgesneden werd en hij op deze wijze gruwelijk mishandeld, behandeld werd door de leiders van het Joodse volk. Maar ik wil niet op deze gruwelijke dingen in details ingaan. Het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen, zodat die akker in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt. Dat is bloedakker. U herinnert zich nog hoe we destijds bij onze bespreking van het Matteüs-evangelie het daarover gehad hebben. Akeldama, bloedakker. De hele aardbodem, akker en aardbodem is hetzelfde woord, hoe de hele aardbodem voor het Joodse volk zelf een bloedakker is geworden. Het was een akker bestemd voor de vreemdelingen. Israël zelf is als vreemdeling uitgezonden over deze aarde nadat ze de Heer Jezus hadden verworpen. En de hele aarde die tot hen riep vanwege het bloed van hun broeder dat ze vergoten hadden. Zoals 1 keer het bloed van Abel riep tot Kaïn en riep tot de Heer. Die aardbodem waar ze als vreemdelingen zouden rondzwerven zou voor hen een bloedakker worden. Een heel veelzeggend woord waarop hier Petrus zinspeelt. En dan komen die 2 schriftgedeelten. Daar staat geschreven in het boek van de psalmen. En dan citeert hij eerst een woord uit psalm 69. Laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En dan een woord uit psalm 109 vers 8. Laat een ander zijn opzienerschap nemen. Als u die psalmen aandachtig bestudeert, dan zegt u misschien, die wordt helemaal niet over Judas gesproken. Nee, de naam komt daar niet voor, dat klopt. Maar het is toch niet moeilijk in te zien dat die 2 psalmen handelen over de Messias. En dat die psalmen ook handelen over de grote tegenstander van de Messias. Zoals trouwens vele andere psalmen ook. Ten diepste hebben die psalmen nog veel verdergaande betekenis en wijzen ze op de antichrist. De grote tegenstander in de eindtijd, in de laatste dagen van deze bedeling, in de grote verdrukking, die tegenstander is de antichrist. En hij komt vele malen voor in de psalmen als de goddeloze, vooral wanneer die tegenstander van de Messias in het enkelvoud wordt genoemd, gaat het over de antichrist. En zo is het in wezen ook in psalm 69 en in psalm 109. Maar Judas is in zekere zin een type van de antichrist. En als zodanig kan Petrus met volkomen recht deze woorden ook toepassen op Judas. Judas is in die dagen de verrader van de Heer geweest, die zich voordeed als een discipel. Zoals de antichrist zich zal voordoen alsof hij zelfs het lam zelf is. Hij spreekt, hij ziet eruit als het lam met twee hoornen, maar hij spreekt als de draak. Zoals de Satan niet alleen voer in Judas, maar ook straks in de antichrist zal varen. Judas, type een heenwijzing naar de antichrist. En zo moeten we deze toepassing van deze woorden, zoals Petrus die maakt, op Judas verstaan. En Petrus is in zijn eenvoud, in de eenvoud die elke gelovige moet kenmerken, zo overtuigd van de waarheid van het woord van God, dat ze ook niet wachten tot de Heilige Geest is uitgestort, maar in onmiddellijke gehoorzaamheid aan dat woord handelen. Prachtige getuigenis. Er zijn zoveel uitleggers die hebben gezegd dat Petrus en de zijnen hier voorbarig zouden hebben gehandeld, maar er is geen sprake van. Matthias is de 12e apostel en de Heilige Geest bevestigt dat. In het volgende hoofdstuk staat Petrus en de 11en. Dat zijn er 12. In Handelingen 6 staat de 12en. De Heilige Geest erkent Matthias terecht als die 12e apostel. Paulus was niet die 12e apostel. Paulus is niet een van de 12. Paulus voldeed niet eens aan de voorwaarden die hier terechtgesteld werden. Want deze 12 apostelen, ik heb het u straks gezegd, moesten getuigen worden van het leven van de Heer op aarde, van zijn lijden, sterven en opstanding. En als het daarom gaat, dan zou Paulus niet eens apostel hebben kunnen worden. Daarom was Paulus ook niet één van de 12. Matthias wel. Paulus niet. Paulus is een apostel geroepen naar een heel andere ordening, als ik zo zeggen mag. Geroepen door de verheerlijkte Heer. Om een getuige te zijn van de verheerlijkte Heer. En van de gemeente die met de verheerlijkte Heer verbonden is. De discipelen hebben terecht gehandeld. Ze hebben precies geweten aan welke voorwaarden zo iemand moest voldoen, die 12e apostel. Er moet dan van de mannen die met ons samenkwamen, al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging, te beginnen bij de doop van Johannes, tot op de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige van zijn opstanding worden. Ziet u de voorwaarden? Let u er trouwens op dat hij zegt Heer Jezus. De evangeliën schrijven over hem in zijn vernedering, over Jezus. Maar de discipelen hebben hem nooit zo genoemd. En ook wij als gelovigen moeten niet over hem spreken als Jezus. Hier hebben we het mooie voorbeeld bij Petrus. Maar dat even terzijde. De Heer Jezus. De voorwaarde voor de 12 apostelen was, hij moest de omwandeling van de Heer meegemaakt hebben van het begin tot en met de opstanding. En dan staat er, en zij stelden er twee, Jozef Barzabbas geheten, die bijgenaamd was Justus en Matthias. Ook alweer een woord dat volkomen misbruikt is. Misbruikt namelijk om te zeggen, aha, zo moet je dat dus doen. Als je iemand nodig hebt voor een bepaald ambt in de christelijke gemeente, je wijst er twee aan en dan op een of andere wijze maak je een keuze uit die twee. Dat kan dan nog verschillen. Maar u moet goed begrijpen, dat was maar niet zomaar dat ze een tweetal stelden. Het bleek eenvoudig dat er maar twee waren die aan de voorwaarden voldeden. Het hadden er ook 10 kunnen zijn, dan hadden ze er 10 voor het aangezicht van de Heer gesteld om daaruit te loten. Als de heer Achan door loting kon aanwijzen uit het hele volk Israël, dan had de heer ook wel een 12e apostel uit 10 mannen kunnen aanwijzen. Maar er waren er eenvoudig niet meer. Begrijpelijk. We horen de evangelie nauwelijks over andere discipelen behalve de 12en. Het zullen er echt niet zoveel geweest zijn die van het begin af aan met de anderen, ook al hoorden ze niet tot de 12e toen nog, met de anderen opgetrokken zijn en de heer nagewandeld zijn al die 3 jaar... en alles meegemaakt hebben, ook de verschijningen van de Heer. Het bleken er maar 2 te zijn. Als er 1 was geweest, hadden ze niet hoeven te loten. Maar het waren er 2. Sommigen zeggen, is dat misschien een methode voor ons? Pas belde iemand mij op. Wat denkt u daarvan, zei hij, broeder Ouweneel. Zouden wij vandaag nog kunnen loten in zo'n geval? Het zou wel makkelijk wezen, nietwaar? Als je met moeilijke beslissingen zit, ook in je persoonlijke leven, je werpt het lot. Ik zei, hebt u nooit gemerkt dat dit de laatste keer is in de Bijbel dat je erover leest? In het Oude Testament komt het vele keren voor. Dit is de laatste keer. Het is op de drempel van een voorbij tijdvak. In Handelingen 2 komt de Heilige Geest. Naïeve christenen zeggen misschien, nou, ik vind loten heel wat gemakkelijker dan de Heilige Geest. Ik denk dat u niet weet waar u over praat. God, de Heilige Geest, die in ons woont, waarvan de Heer heeft beloofd dat hij ons zal leiden in alle waarheid, dat hij ons zal leiden in heel ons leven. Dat is niet op één lijn te stellen met het werpen van loten. Het was de laatste keer dat van dit middel, ik zou haast zeggen dit primitieve middel, gebruikt moest gemaakt worden. Ook al heeft God het gezegend om zijn man uit deze twee aan te wijzen. Ze baden al dus, u Heer, kenner van aller harten, wijs van deze twee één aan die u hebt uitverkoren om de plaats van deze bediening in dit apostelschap in te nemen. Waarvan Judas is afgevallen om naar zijn eigen plaats te gaan. Dat is uiteindelijk de plaats van de pijniging uiteraard. Ze wierpen het lot over hen en dat lot viel op Matthias. En hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. God heeft dat gesanctioneerd. En zo was op het moment dat de Pinksterdag begon, ik heb u daar al een paar versen van gelezen, een grenzeloos optimisme. Hoewel ik al een vermoeden had dat dit uiterst belangrijke eerste hoofdstuk wel meer tijd in beslag zou nemen dan ik gedacht had. Maar in ieder geval, op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort, was weer dat aantal van 12 zoveelzeggend. 12 stammen Israëls. 12 apostelen. Je zou ze haast wel kunnen noemen 12 apostelen, in het bijzonder van de besnijdenis. Dat aantal moest compleet zijn. Nu was alles gereed. De discipelen wachten af. Het twaalftal was compleet. Het moment kan komen dat God zijn belofte vervult. En hij deed dat op die dag. Die sprak profetisch van dat werk dat God onder volkeren en onder Israël zou verrichten. De Pinksterdag, de bijeenvergadering van de gemeente uit alle volkeren.